We lezen het woord Gods uit Zefanja 3, vanaf het 9e vers. En dan lezen wij tot het eind van het hoofdstuk. Gewisselijk. Dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar zij zullen wijden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël. Wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dier tijd zal ik jullie de herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal jullie de zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Ook nu weer is onze tekst uit Zefanja 3, de versen 14 tot en met 17. Zefanja 3, de versen 14 tot en met 17. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël. Wees blijde en spring op van vreugde, van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u. Een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De Heere is dus teruggekeerd tot zijn volk. En als een herder is hij weer in het midden van zijn kudde, van zijn schapen. Hij verzorgt ze. Hij zorgt voor voedsel. Hij zorgt voor rust. Hij zorgt voor bescherming. Deze herder, deze koning Israëls, die in zijn genade weer naar zijn volk heeft omgezien en die ze uit hun ellende heeft verlost. Maar aan die genadige terugkeer en aan die hernieuwde inwoning van de Heere bij zijn volk zijn nog meer aspecten verbonden. Er is niet alleen de verzorging van zijn schapen, zoals een herder dat met zijn schapen doet, maar er is ook nog meer en dat meerdere, dat wordt door de profeet Zefanja ook aan de orde gesteld. En daarom willen we eerst nog even verder ingaan op datgene wat de terugkomst van de Heere tot zijn volk betekent. om daarna te letten op het effect die die terugkomst van de Heere bij zijn volk voortbrengt. En dat effect is dan naar twee kanten, zowel naar de kant van de Heere als naar de kant van het volk. Maar eerst dus nog een paar dingen over wat die terugkomst van de Heere met zich meebrengt. Je zou dat kunnen samenvatten met één woord ergens uit het midden van vers 17. Een heel door en door evangelisch woord. Een woord dat in de schrift herhaaldelijk voorkomt. Een woord dat ook heel direct samenhangt met de naam van de Heere Jezus. Ik doel op het woord verlossen. Dat komt de Heere namelijk doen. Vers 17 begint met: de Heere uw God is in het midden van u een held die verlossen zal. En u weet, het Hebreeuwse woord voor verlossen, dat hangt heel nauw samen met de naam Joshua. In het Grieks Jezus. In onze taal Jezus. Als hij komt, als hij die we vanmorgen gezien hebben als de herder van zijn schapen komt, dan komt hij ook als de held. Zo wordt hij in vers 17 ook aangeduid. En dat is niet de enige plaats in het Oude Testament waar wij de heiland als de held zien aangewezen. We vinden dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk in de 89ste psalm. Een psalm waarin de Heere beloften geeft aan David en aan Davids huis. En die beloften die hebben uiteindelijk in hoogtepunt en vinden hun eindpunt in de grote zoon van David. En van hem zegt God in zijn beloftewoord: ik heb hulp besteld bij een held. Dat moest ook wel, want er is heel wat te verrichten wil er echt van verlossingssprake zijn. Dat verlossingswerk dat kan niet zomaar aan iedereen worden toevertrouwd. Degene die dat werk komt doen, die moet inderdaad de kwalificaties van een held hebben. Wat is immers verlossing? Nou, neem het nou eerst weer even in verband met het hele gedeelte uit de profetie van Zefanja. Dan gaat het over mensen die in ballingschap, in gevangenis zijn gevoerd. Dat wordt aan het eind van dit hoofdstuk in vers 20 nog eens met nadruk genoemd. Als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal. Dat is een volk dat in de gevangenis zit. En dat daar nooit uitkomt. Waarom niet? Nou, om te beginnen is die gevangenis zo gebouwd dat ze er uit zichzelf al nooit uit kunnen komen. De deuren zijn van koper en de grendels zijn van ijzer en noem maar op. Het is onbegonnen werk om daar verlossing uit te bewerken in eigen kracht. Bovendien, ze zitten in die gevangenschap terwijl ze daar nauwkeurig en grondig bewaakt worden. Degene die ze in gevangenschap gebracht hebben, dat zijn hun vijanden. Dat zijn degene die op hun ondergang loerden en die er behagen in scheppen om hen gevangen te nemen en gevangen te houden. En er is geen haar op het hoofd van die vijanden dat eraan denkt om die Israëlieten, om die Joden te bevrijden of los te laten. En tegen die vijanden zijn die gevangen ballingen al helemaal niet opgewassen. En zodoende zijn ze in grote slavernij terechtgekomen en is hun kracht vergaan en zijn ze allemaal slap en vreesachtig geworden en de moed is volledig verdwenen. Nu, zal er dan van verlossing sprake zijn, dan moet dat iemand zijn die weet hoe hij in die gevangenis binnen moet komen. Die ook nog weet hoe hij de vijanden die zijn volk gevangen houden moet verslaan. Die dus sterker moet zijn dan die sterke vijanden. En dan is het er ook nog iemand die de kracht moet hebben om die machteloze, moedeloze, weifelende en twijfelende gevangenen weer nieuwe moed te geven. En als je dan ook nog bedenkt in geestelijk opzicht dat die gevangenschap en die vijandschap en die moedeloosheid die over dat volk gekomen is, uiteindelijk ook nog een oordeel van God is. Een oordeel dat ze rechtvaardig gekregen hebben omdat ze zo lang tegen de Heere gezondigd hebben. Dan zal degene die voor verlossing zorgt ook dat oordeel nog moeten wegnemen. Nou, wie kan dat nou allemaal doen? Dan moet het toch wel degelijk een held zijn. Met grote kracht. En met ongekende, met meer dan menselijke mogelijkheden. Dan moet hij waarachtig God zijn. Sterker dan de mensen. En dat kan niemand bewerken dan de Heer Jezus Christus. Nou, van die situatie van de ballingen van toen naar de situatie waarin wij als zondaren terecht zijn gekomen, de stap is niet zo groot. Zal dat volk uit de ballingschap bevrijd worden, dan moet, zoals vers 15 zegt, dan moeten de oordelen worden weggenomen. Dan moet vervolgens de vijand, weer vers 15, worden weggevaagd. Dan moet de Heere zelf in gunst tot zijn volk terugkeren en zijn gramschap moet ophouden. Het oordeel moet eindigen. De macht van de vijanden moet dusdanig gebroken worden dat zij geen kracht meer overhouden om die Joden gevangen te houden. De gevangenis moet opengaan. En ik zei al, dan trekt die lijn dan door naar de situatie waarin zondaren zich van nature bevinden. Dan kunnen we inderdaad die conclusie trekken. Er is voor een verloren kind van Adam geen verwachting, tenzij er een held is die komt verlossen. Heb u er wel eens erg in gehad? Dat is heel ernstig overigens. Dat het oordeel op ons ligt. Hoe komt het dat wij vervreemd zijn van God en van het leven met God? Hoe komt het dat wij verloren zondaren zijn? Hoe komt het dat de Heere van ons moet zeggen dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Hoe komt dat? En wat betekent dat? Gemeente, dat is niet minder dan een oordeel dat over ons gekomen is. Je kunt wel eens kijken naar allerlei moeite en zorgen die we in ons leven tegenkomen. En die zijn er. Voor de een misschien wat meer dan voor de ander, maar je ontkomt er geen van allen aan. Het uitnemendste van dit leven is naar het woord van Psalm 90, moeite en verdriet. En het wordt ook nog snellijk afgesneden. We kunnen daar wel naar kijken. En we kunnen ook wel kijken naar het feit dat we hier maar een poosje zijn. Dat we sterfelijke mensen zijn. En dat vroeg of laat de koning der verschrikking ook bij ons aanklopt. En dat hij ook ons wegneemt uit het land der levenden. En dat zijn allemaal oordelen, zo zou je kunnen zeggen. Maar het eigenlijke, het nog veel ernstiger oordeel is dat God, en daar heeft hij alle reden toe, ons buiten zijn gemeenschap heeft gesloten. Al die andere dingen zijn daar een gevolg van. Wij hebben tegen God gezegd, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En toen heeft de Heere gezegd, als dat uw keuze is, dan moet u dragen wat u daarmee eigenlijk verkiest. Dan moet u nu zo door het leven, zonder vrede voor uw hart, met schuld waar u zelf geen oplossing voor heeft, met een meester die u tyranniseert, maar u hebt hem zelf gekozen, onder een juk waar u onder zucht en u kunt uzelf er niet van verlossen. En zal het nou goed komen met u en mij, dan is er een nodig die als een held die oordelen wegneemt. Die schuld, die scheiding maakt, wegneemt. Die zondemacht, die ons knecht en tot slaven heeft gemaakt, dat die zondemacht ook wegneemt, zodat we ervan verlost worden. En dat komt dan bij, en dan komen zijn kwaliteiten als held nog veel meer openbaar, die tegelijkertijd ook een eind moet maken aan de macht van de vijanden. De vijanden moeten worden weggevaagd. Heb u ook wel eens met die vijanden kennis gemaakt? Wie zijn uw vijanden? Dat is een ontdekkende vraag, en het antwoord op die vraag vertelt ons precies wie wij zijn. Wie zijn uw vijanden? Nou, bedoel ik niet welke mensen zijn u vijandig of wat ongunstig gezind en welke mensen kunnen u niet goed verdragen. Daar gaat het nou even niet om. Maar welke geestelijke vijanden hebt u? Heb u de duivel al eens leren kennen als een vijand? Hebt u de zonde en de zondemacht ook al eens leren kennen als een vijand? Of leven wij in goede harmonie met de duivel? We zullen geen goed woord over de duivel spreken, natuurlijk niet. Wie zou dat durven? Je zou zeggen, ben je niet goed? Maar wat wij zeggen of wat wij niet zeggen, dat is het belangrijkste nog niet. We kunnen heel netjes en heel eerlijk precies ook zeggen wat de mensen van ons verwachten dat we zullen zeggen. Maar ondertussen hebben wij een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt. Zo zegt een van de profeten het. En ondertussen zijn we bondgenoten van de vorst der duisternis. En doen we de wil des vleeses en der gedachten. En als hij ons tot zonde aanzet, dan zeggen we geen nee. Zoals je tegen een vijand nee zegt. En dan geef je hem gelijk en dan geef je hem toe en dan ga je in zijn weg. En dan toon je dat je werkelijk gewillige onderdaan en een bondgenote van die mensenmoordenaar van de beginnen bent. En de zonde haten we die. En doen we wat we kunnen om in de kracht Gods aan de macht van de zonde en van de verleiding te ontgaan. En als de zonde zich aandient, op welke manier dan ook, al is het onder de schoonste schijn, herkennen we de zonde dan en zeggen we dan nee. Zoals je tegen een vijand nee zegt. Of geven we dan toe? Wie zijn uw vijanden? Als je er erg in gekregen hebt dat de hel, de machten van de duisternis, dat de zonde, ook de zonde die in ons woont, onze vijanden zijn, dan ga je begeren ervan verlost te worden en dan ga je ontdekken dat je er nooit van verlost zult worden en kunt worden in eigen kracht. Dan kun je het proberen. Dan kun je een zonde hier en daar proberen te overwinnen. En dan denk je nog dat het lukt ook. Maar als God je ogen ervoor opent, dan komen er weer 10 andere zonden openbaar waar je tot nog toe geen eens erg in gehad hebt. En dan zijn er ook nog een hele hoop dingen die je nooit voor zonde gehouden hebt. Die je misschien nog wel voor deugden gehouden hebt. Maar die in Gods ogen toch ook zonde zijn. Alles wat met de eigen gerechtigheid samenhangt. Hoe moet dat nou? Hoe worden die oordelen weggenomen? Hoe worden die vijanden weggevaagd? Als er één ding is wat we nodig hebben, gemeente, dan is dat verlossing. En verlossing gebeurt door een ander. Verlossing kan alleen maar door deze held. Verlossing kan alleen maar door deze Jezus. Zo moet het gaan. En daarom is dit woord van de profeet Safanja zo'n geweldig troostrijk evangeliewoord. Als de Heere tot zijn gevangen volk en tot zijn verdrukte volk en tot zijn benauwde volk en tot zijn onmachtige volk zegt. Dat hij als een held in het midden van hen komt om te verlossen. Om die oordelen weg te nemen. Om de schuld te verzoenen en de ongerechtigheid te bedekken. En om de vijanden weg te vagen, zodat ze geen kracht meer doen, zodat ze los moeten laten. En die zo de gevangenis openzet. Zijn dat geen rijke zaken, gemeente? Zijn dat ook geen noodzakelijke dingen? Zeker, ze zijn toch noodzakelijk geworden voor iemand die ontdekt heeft waar hij zichzelf door de zonde gebracht heeft en wat de consequenties van de zonden zijn. Dat oordeel, die vijandschap, die gevangenschap. Maar als de Heere nou ingrijpt en als de Heere nou zijn volk gaat verlossen, wel, dan doet hij het ook volkomen. Kennen we dat werk? Ik vraag u dat met name ook in deze nabetrachtingsdienst. Ik vraag u dat met name ook nadat we de dood des Heeren verkondigd hebben. Hebt u er nou hoop op? Dat wat hier gezegd wordt over die verlossing en over die oordelen die weggenomen en die vijanden die weggevaagd zijn, dat dat ook voor u geldt. Heeft de Heere daar uw moed op gegeven? Misschien aan zijn tafel, misschien al eerder, misschien door een bepaald woord uit zijn woord, maar dat hij toch in staat is en dat hij het ook doen zal. De kracht van die vijanden breken, de boeien waardoor u gebonden bent losmaken. De oordelen, dat drukkende oordeel van Gods gramschap en van die zonde die scheiding maken, wegnemen. Hoe zijn we er nou onder? Als de Heer ons daar hoop op geeft en als dat de verwachting van onze ziel mocht worden. Weet u antwoord op de vraag waar uw oordelen gebleven zijn? Weet u antwoord op de vraag waar uw vijanden gebleven zijn? Heb u dat voor uzelf van de Heere geleerd door Gods geest? Weet u van, ik zeg het maar weer met dat, alles centraal, dat heel centrale woord, weet u van verlossing, dat hij zijn hand uitstak. En dat hij u nam uit de diepe wateren. En dat hij u optrok. En dat hij u op het droge zet. Of met dat beeld van Psalm 40. Dat hij u, nadat hij zich over u had neergebogen, uit de ruisende kuil en uit het modderig slijk ophaalde. En dat hij uw voeten op een rotssteen stelde. En dat hij bezig is uw gangen vast te maken. Dat is verlossing, brengen van het hoogste kwaad, van dat verloren liggen in die ruisende kuil en daar moeten omkomen, brengen uit die diepte tot het hoogste goed, dat is verlossen en dat deed en dat doet de Heere Jezus Christus. En als u vraagt wat het hem kostte om dat te doen, wat het hem kostte om held te zijn en verlosser te wezen, dan hebben we dat vanmorgen aan zijn tafel kunnen zien wat het hem gekost heeft. Dan moest hij zijn lichaam voor laten verbreken en zijn bloed voor vergieten. En zo zorgt hij dat God zijn volk terugkrijgt. Dat die zondaren die bij hem vandaan gegaan zijn en over wie de Heere toornig moest wezen, toch weer tot God terugkomen. En dat God hen terugkrijgt en dat zij God terugkrijgen. En als dat gebeurt, dat zegt onze tekst ook duidelijk, dan draagt dat vruchten, dan heeft dat uitwerking, dan heeft dat effect. Zoals ik u zei, naar twee kanten zelfs. Want wat betekent dat nu voor dat volk om verlost te zijn? En om God terug te krijgen? Maar ook wat betekent het nou voor de Heere? Als hij zijn ballingenvolk weer terugkrijgt. Laten we dat laatste eerst nemen. Daar spreekt vers 17. De Heere uw God is in het midden van u een held die verlossen zal. Hij zal vrolijk zijn over u met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Dat is de oudtestamentische manier waarop verwoord wordt wat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament op deze manier gezegd heeft. Er zal blijdschap zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Blijdschap in de hemel. Voor het aangezicht van de engelen. Waar is dat? Waar is dat? Voor het aangezicht van de engelen. Nou, waar kijken de engelen nu naartoe? Naar. Ze letten altijd vaardig op het woord van Gods mond. Ze staan om de troon van de Heere geschaard als gewillige dienstknechten die gereed staan om uit te gaan als hij hen zendt en te doen wat hij hen opdraagt. En ze letten nauwkeurig op wat hun grote koning hen te zeggen heeft. En voor die engelen, voor het aangezicht van de engelen, is dus hun God. En nu is het blijdschap voor de engelen. Ze zien het op Gods aangezicht. De Heere is er blij om. Als er een mens tot bekering komt. De Heere is er blij om. Als dat werk van die held, dat verlossingswerk, vrucht draagt in het leven van een zondaar. Als er een mens tot God gaat roepen. Als er een mens in Christus gaat geloven. Als er een mens met de zonde in zijn leven leert breken. Als een mens tot God gaat met boete en berouw en met waarachtig geloof. Om al die dingen die uiteindelijk ook weer het werk van de drie enige God zijn, vrucht van het werk van de Heere, om al die dingen verheugt de Heere zich. En dan wordt die blijdschap van de Heere, waar de engelen getuigen van zijn, op twee manieren in onze tekst onder woorden gebracht. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat hij tegenover dat volk gaat doen wat hij tegenover Saul gedaan heeft. Daar was ook sprake van zwijgen. En je komt die ontroerende passage tegen in het eerste boek Samuel, waarin ons verteld wordt dat de Heere Saul niet meer antwoordde. Niet door de profeten, niet door dromen, op geen enkele manier. Als Saul tot God roept in die laatste fase van zijn leven, nadat hij al zo vaak de roepstemmen van de Heere in de wind geslagen heeft en een eigen koers heeft uitgezet, als hij dan tot God roept, is de hemel stil. Dan kan hij roepen wat hij wil, dan is zijn tijd voorbij. God zwijgt, maar dat is geen zwijgen in zijn liefde. Nee, nee. Wat hier bedoeld wordt, is totaal wat anders. Dan is de hemel ook stil. Ja, voor een ogenblik zwijgt God dan. Waarover? Wil de Heere geen gemeenschap met dat volk hebben? Is die toch nog toornig over hen? Geen sprake van, integendeel. Hij spreekt geen woord meer over hun zonden. Die waren er. Die maakten scheiding. Die waren de oorzaak van het oordeel. Die zonden hadden de vijanden vrij spel gegeven onder de toelating van de Heere. Maar nu is er zoiets gebeurd dat God die zonden niet meer ziet, niet meer gedenkt, maar dat hij ze achter zijn rug geworpen heeft. Wat is er dan gebeurd? Nou, dat is het werk van die held. Dat is het werk van die verlosser. Dat is het werk van die borg die tussengetreden is. En op wie al die ongerechtigheden zijn aangelopen. En die daarom verdrukt werd. Het ging over de prijs die hij ervoor moest betalen. Wel, vanwege deze last van zonde en ongerechtigheden die God op hem heeft gelegd, moest hij verbroken worden, moest hij zich tot in de dood toe vernederen, moest hij nederdalen ter helle. Maar dat werk, dat volkomen zaligmakerswerk, waardoor al de schuld is betaald en al de ongerechtigheid is vereffend, wordt door God aanvaard. En het is op grond van dat volkomen offer van deze held, die de kop van de slang vermorzeld heeft, maar die daar zelf ook de dood bij ingegaan is. Het is op grond van het werk van deze zaligmaker dat de Heer nu tegen zijn volk zal zeggen, en nu zal ik nooit meer op u toornen. En nooit meer tegen u schelden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hebben ze dat verdiend? Wat ze verdiend hebben, dat is eigenlijk hetzelfde als wat Saul kreeg. Dat hebben ze verdiend. Waarom dan krijgen zij het niet? Hier maakt de Heere onderscheid waar het niet is. Hen ziet hij in Christus aan. En omdat hij ze in Christus aanziet, ziet hij geen zonde meer in hen. U zegt, komen ze dan nooit meer terug, die zonde? Als ze dan straks aan het eind van hun leven voor de rechterstoel moeten komen. En als ze dan geopenbaard moeten worden. En als ze dan naar het woord van de apostel zullen wegdragen, hetgeen in dit lichaam geschied is, het zij goed en het zij kwaad. Als dan straks de boeken opengaan. En als ze daaraan denken, ook al hebben ze wel eens van die bemoeienissen van de Heere gekend in hun leven, ook al hebben ze de belofte van de Heere meegekregen waar ze bij tijden houvast aan hadden, ook al hebben ze dan wel eens aan de avondmaalstafel gezeten, terwijl hun ziel in verwondering als het ware wegsmolt onder de liefde van die borg en zaligmaker die het toen heel concreet tot hen zei, ik voor u. Als ze dan aan die rechterstoel denken, na het uur van sterven, als de boeken opengaan, dan kunnen ze toch niet zomaar besluiten in alle gemakkelijkheid dat ze daar zonder verschrikken zullen staan. Komt het dan toch allemaal nog weer aan de orde? Zal de Heere het dan toch allemaal nog weer hen ordentelijk voor ogen stellen? Nee. Nee, dan zal hij ook zwijgen in zijn liefde. Want wat afgewassen is door het bloed van Christus, dat komt nooit meer boven. Het is net als met de verloren zoon. Als hij terugkomt, dan wordt er over het verleden niet meer gepraat. Dan blijft het niet wrokken. Dan blijft het niet tussen de Heere en hem, tussen de vader en de zoon inzitten. Net zo min blijft het tussen de Heere en zijn volk inzitten. Als hij om het bloed van het verbond hun ongerechtigheden wegneemt, dan zijn ze weg. Het is wat anders, dat vind je in de schrift ook, of ze zichzelf misschien tot het eind van hun leven erover hebben te beklagen en te hebben te beschuldigen. En of ze niet iedere keer weer reden vinden om te treuren en het voor Gods aangezicht ook te belijden dat er weer zoveel tijd verloren gegaan is met onbenulligheden. En dat er weer zoveel tijden geweest zijn dat ze niet gewandeld hebben zoals ze behoorden te wandelen. En dat er iedere keer weer reden is om voor de Heere te belijden dat hun geloof vaak helemaal niet gelooft. En dat het wel net is alsof het er nooit geweest is. En dat ze God zo vaak wantrouwen en op de wegen van de Heere aanmerkingen durven maken. Oh ja, zij kunnen het zomaar niet vergeten. En ze hebben elke dag reden om opnieuw te bidden, vergeef ons onze schulden. En een teer geweten, juist een teer geweten, zorgt er soms voor dat we tot onze schaamte ook nog wel eens terug moeten gaan naar de zonde van onze jongheid. Om de Heere te bidden, Heere, gedenk ze toch alsjeblieft niet. Maar des te groter is het wonder dat de Heere zegt, en nou zal ik erover zwijgen. En van mij zul je er niks meer over horen. Om Christus wil, om zijn offer, zwijgen. En dat is tenslotte een zwijgen in zijn liefde. Anders kun je het natuurlijk niet verklaren. Zwijgen in zijn liefde. Dan krijgt deze deugd van God het woord. God die liefde is. En dan zal die deugd van God juist daarin verheerlijkt worden. Dat de Heere om Christus wil al hun zonden uitdelgt. Maar dan staat er van de Heere nog wat anders. Want niet alleen maar dat hij zwijgt in zijn liefde. Er staat in vers 17... Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap en aan het eind, hij zal zich over u verheugen met gejuich. U zegt, maar dat is dan toch met elkaar in strijd. Hij zwijgt en hij juicht. Dat zijn twee tegengestelde dingen. Is dat een tegenstelling, zwijgen en dan toch juichen? Denk weer eens even aan de vader van de verloren zoon. Die zwijgt over het verleden. Als de jongen terugkomt en als hij gezegd, vader, ik heb gezondigd. Dan weet die vader ook dat dat zo is. Maar als die terugkomt, de jongen, en als die vader ziet hoe hij terugkomt, als die merkt hoe hij belijdenis doet, als hij merkt hoezeer hij daar verdriet en smart over heeft, dan gaat die vader dat niet nog eens allemaal ophalen en zeggen, ja, dat is ook zo, joh, je hebt gezondigd, hè. Weet je nog wel, en wat je toen tegen me zei, het is al jaren geleden, maar ik ben het nog nooit vergeten, hoor. En al die keren dat je ongehoorzaam was, nee. Hij zwijgt over zijn zonden. Maar waar die vader niet over zwijgt, dat is over zijn terugkeer. Dat hoort u die vader toch zeggen, deze mijn zoon was dood. En hij is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Men behoorde dan blijde te zijn. Dat zegt de vader wel. Daar kan hij niet over zwijgen. Want hij heeft dat kind weer terug. En al die tijd dat hij niet thuis was, heeft hij pijn aan zijn ziel gevoeld. Omdat hij niet thuis was. En waarom hij niet thuis was. En hoe anders hij het zo voor zijn kind bedoeld had. En als hij dan terug is, dan is die vader blij. En dan mag iedereen dat weten ook, dat hij blij is. Dan zegt hij dat tegen zijn knechten. En dan is het merkbaar voor iedereen. Dan wordt het gemeste kalf geslacht. En dan wordt er feest gevierd. En als er dan een andere jongen is die niet eens binnen wil komen, dan zegt die vader het ook nog eens nadrukkelijk tegen die oudste zoon. Jongen, komt er toch ook bij. Je weet toch wat er met je broer gebeurd is. Hij was verloren en nu is hij gevonden. Geeft jou dat geen reden tot blijdschap? Dan is God blij met een teruggekeerde zondaar. Dan is God verheugd. Als een mens het niet meer in de gevangenis, niet meer bij die vijanden uit kan houden, dan is God verheugd. En het begint eigenlijk niet alleen, niet pas als die zondaar wetterdaad terugkeert, maar het begint al veel eerder. Als God, ja, dat is eigenlijk ook al een vorm van terugkeer, niet waar? Als God uit de hemel luistert en als hij daar iemand hoort, gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. En als hij dat werk dan voortgang ziet krijgen door de Heilige Geest, en eigenlijk is het natuurlijk allemaal Gods werk. Ten diepste is het omdat God het werkt. Als hij dan zijn eigen werk herkent in zo'n mensenkind, dan stemt hem dat tot vreugde. Weet u wat de Heere over dat volk gaat zeggen? Weet u hoe hij ze gaat noemen en welke naam hij aan ze geeft? Aan dat volk van gevangenen, aan dat volk van slaven, aan dat volk zwart van dienstbaarheid. Ik lees u dat uit Jesaja 62. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Dat is dus een tijd lang gebeurd dat ze de verlatene genoemd zijn. De in de steek gelatene. En dat dat land genoemd werd en er was alle reden toe het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden Hefsiba. Mijn lust is aan haar. En uw land zal genoemd worden het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u. En uw land zal getrouwd worden. Dat is de vreugde die God tot uitdrukking brengt. Ook als hij dat volk een nieuwe naam geeft. Mijn lust is aan haar. als hij ze gaat aanduiden als zijn bruid, als zijn geliefde, als zijn volmaakte. Denkt u maar aan de bruidegom en de manier waarop hij zijn bruid in het Hooglied aanspreekt. Mijn duive, mijn volmaakte, mijn lust is aan haar. Zoals God verheugd was in de schepping en van zijn scheppingswerk kon zeggen dat het goed was, ja, dat het zeer goed was, dat het volkomen beantwoordde aan zijn scheppingsdoel. Zo zal de Heere ook in het herscheppingswerk zeggen, het is zeer goed. En dat volk herstelt in zijn gunst en gemeenschap, dat is voor hem een bron van vreugde en van blijdschap. Zo is God. Door datgene wat er met zijn volk gebeurd is, verheugd. Hij heeft ze weer terug. Kun je niet begrijpen, niet waar. Als je jezelf een beetje hebt leren kennen, in je vuilheid en in je ongehoorzaamheid en in je ongerechtigheid, dat het ooit mogelijk zou kunnen zijn dat God tegen zo iemand zal zeggen, mijn lust is aan haar. Dat hij van zijn zoon zegt, in de welke al mijn welbehagen is. Jawel, maar dat is zijn eigen zoon. Dat is de volmaakte. Maar dat hij dat nou ook tegen zo'n verloren zondaar zegt. Mijn lust is aan haar. Maar behalve dat het consequenties heeft, dat het vrucht draagt, dat het gevolgen heeft bij God, laat onze tekst ons ook weten dat datgene wat de Heere als die held, als die verlosser doet, dat dat ook vruchten draagt en consequenties heeft bij het volk. Want allereerst klinkt aan u, en daar begint onze tekst mee, en nou keer ik naar vers 14 terug. Allereerst wordt ook dat volk opgeroepen tot blijdschap. Zing, vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. Dus die hebben ook reden tot blijdschap. Nou, wat dacht u? Als dat toch je te beurt mag vallen, dat de gevangenisdeuren opengaan, dat de macht van de vijand gebroken is, dat het oordeel dat op je rustte weggenomen is. Als dat Gods werk in een zondaarsleven is, dan kun je dat toch om te beginnen al niet zomaar voor kennisgeving aannemen en zeggen, nou dat is mooi, dat is fijn, en dan tot de orde van de dag overgaan. Zoals wij met onze boterhammen doen. Oh ja, dat zie je natuurlijk, dat komt van de Heere. Maar je denkt er verder niet bij na, want het verstand laat zo vaak na de ware grond van het weldoen op te merken. Maar als zo'n weldaad je deel wordt, dan kun je toch zo niet reageren zoals je op je dagelijks eten reageert. Nemen en vergeten dat het van God komt. Hey, geen wonder dat hier staat, en dat is ook ja, zo natuurlijk als wat. Het volk dat in deze weldaden deelt, dat kan niet anders dan vrolijk zijn en zich verheugen en de Heere van ganser harte opspringen van vreugde. Men hoort er vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Dan worden de liederen gehoord. Er is de ziel verheugd in God. Blijdschap. Dat is toch een van de kenmerken van het geestelijk leven. Dat is toch een van de vruchten van het werk Gods in ons. Dat noemt Paulus toch, als hij de vruchten van de geest opnoemt in Galaten 5. Dan noemt hij daar toch heel nadrukkelijk, helemaal aan het begin trouwens ook nog, de blijdschap bij. Wat dacht u? Als God zo blij is dat hij zo'n volk weer teruggeeft, dat hij zijn liefde weer aan hen kwijt kan, zou dat volk, zou die zondaar dan niet blij zijn? En zouden ze dat dan niet tonen? En zouden ze dat ook niet uiten? U zegt, ach, blijdschap, ja, ik weet wel wat u bedoelt. Er is ook zo'n hoop namaak op dat gebied. Het lijkt vaak zo mooi. En we spreken ook over het vrolijk christendom. Mensen die altijd blij zijn. En, maar hoe echt zij het zelf ook vinden of denken dat het is, zo onecht komt het soms ook over. Opgezweept. Een beetje elkaar aangestoken. Een beetje ertoe opgepept. Show. Niet geboren blijdschap. Maar gemaakte en opgelegde. Zonder dat het van binnenuit komt. Maar laten we ons daar nou niet blind op staren. Natuurlijk is er namaak. Op alle terreinen is er namaak. De euro's worden straks ook wel nagemaakt. Al zeggen ze, de biljetten. Al zeggen ze nou dat dat absoluut onmogelijk is. Er zijn altijd wel mensen die toch een weg vinden om die biljetten ook na te gaan maken. En alles wat van waarde is, wordt nagemaakt. Ook op geestelijk gebied. Ook de blijdschap. Maar kijk daar nou niet u blind op. Let er nou eens op dat het ook echt kan wezen. En waar God werkt, daar is het ook echt. Als hij de zak ontbindt en met vreugde omgort. Als hij de weeklacht en het geschrei verandert. Dan verandert hij het in een blijderij. En dan mag de kerk des Heren bij tijden ook zingen. Al zingen ze dan bij beurten nu de een dan de ander. Dat maakt geen verschil. Maar dan zal er toch ook zijn de tijd waarin het opnieuw beleefd mag worden, voor het eerst of opnieuw. Dat het lied als het ware uit opwelt uit de ziel. En dat de ziel geen andere begeerte heeft dan om God groot te maken. Het zou niet best zijn als dat kenmerk uit het leven van de kerk ging verdwijnen. En als we de blijdschap alleen maar aan die oppervlakkige christenen overlieten. Het zou niet best zijn als de echte blijdschap, als het ware, helemaal teruggedrongen wordt omdat we bang worden en we zijn voor die namaak. De Heere verheerlijkt zich ook niet in het feit dat mensen die hem dan zeggen te vrezen altijd met een lang gezicht, om niet te zeggen een zuur gezicht, over deze aarde gaan. En dan weet ik wel, iedereen kan dat niet even duidelijk tonen. En dat hangt ook weer af aan de mate van wat we van de Heere geleerd hebben. Er is ook een Heeman, en die zijn er wel meer. Een Heeman die van zichzelf moet getuigen dat hij van zijn jeugd aan bedrukt is geweest. En dat hij Gods vervaarnissen draagt en twijfelmoedig is. Zulke mensen heb je ook. En daar zal uit zo'n leven nooit zo heel veel blijdschap spreken. Maar er zijn ook anderen. Je moet niet denken dat de Heere toch alleen maar Hemans heeft. Trouwens, een echte Heeman weet ook, en dat moet u dan Psalm 88 maar eens nakijken. Een echte Heeman weet ook bij tijden te zeggen, mijn God. Mijn God. En als je dat niet klakkeloos zegt, maar echt beleefd mag uitspreken, dat er toch een relatie is tussen hem en je ziel en dat hij dat gelegd heeft, dan is daar toch misschien heel sober en heel ingetogen een uiting van blijdschap waar God opmerkzaam op let. Mijn God. Maar echte blijdschap hoeft echt niet verdacht te wezen, gemeente. Maar als dan inderdaad iets beleefd mag worden van de oordelen weggenomen, de vijanden weggevaagd, de gevangenissen ontsloten, dan zegt Paulus, er is dan ook geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dan zingt de apostel ook het lied, het overwinningslied, het lied van de zegen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene God? Dat is toch ook taal die we in de schrift vinden? Zou het in het leven van Gods kinderen dan niet zo moeten zijn dat ze er meer en meer naar staan om dat ook te verstaan? En daar ook in mee te komen tot hun eigen welstand, maar ook tot eer van die held die verlost. Maar er wordt nog meer tegen dat volk gezegd. Niet alleen zing vrolijk, niet alleen wees blijde, maar ook te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Vers 16, laat uw handen niet slap worden. Dat is lang zo geweest. Vreesachtig waren ze. Kon ook niet anders. Tegenover die vijanden waar ze niks tegenover beginnen konden. Vreesachtig, machteloos, slap, ingezonken. Met hun handen presteerden ze niks meer. Ze waren zo verlamd van schrik en van vrees dat ze nergens meer voor deugden. Nou, en nou wordt tegen dat volk gezegd, laat dat nou ook maar over zijn. Vrees nou maar niet meer. En laat uw handen niet langer slap zijn. Vrees niet, zegt de Heer. Hij zegt het ook tegen dat kleine kuddeke. Trouwens, dan blijf je ook helemaal in de lijn van het laatste gedeelte van vers 13, nietwaar? Vrees niet, gij klein kuddeke. En waarom niet? Waarom hoeven ze nou niet meer te vrezen? Omdat het welbehagen van de Vader is hun het koninkrijk te geven. En als er dan geen reden tot vrees meer is, dan is er ook geen reden tot slappe handen meer. Dan is er geen reden meer tot knikkende knieën. Dan mogen ze weer gaan in het pad van Gods geboden. Gesterkt om te wandelen in het spoor der gerechtigheid. Dat begeerden ze toch? Dat was toch ook de keus van hun hart? Niet alleen maar om van die vijanden verlost te worden, maar om in nieuwheid des levens te wandelen. Dat is toch de begeerte van iemand die iets van het heil des Heren heeft genoten, om die God nu te dienen en groot te maken, om in zijn wegen te wandelen. Daar eindigden we de avondmaalsbediening vanmorgen toch mee. Als hij dan koning is, dan heeft hij er toch ook recht op dat we er voor hem zijn en dat we zijn wil gehoorzamen en dat we naar zijn wil vragen. En dat we niet anders begeren dan leer mij naar uw wil te handelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Maar dan geen slappe handen en geen trage knieën. Maar volvaardig het pad van zijn geboden lopen. Daar heeft die held, daar heeft die koning, daar heeft die God toch recht op. Vanuit alles wat hij voor ze gedaan heeft. U zegt, maar daar zien we toch geen kans voor. Zolang je hier in dit leven bent, ach, wat moet je dan met zo'n aansporing? Vrees niet. Iedere keer is er weer reden tot vrezen. Je bent toch nog niet verlost. Niet volkomen verlost. Je hebt toch nog zoveel zwakheid en gebrek. En die vijanden, ze kunnen dan weggevaagd zijn zoals de tekst zegt. Maar je komt ze weer tegen. Je roept ze soms zelf weer op door je gedrag. En je handen, ze zijn zo vaak weer slap en traag. Luister nou nog eens één keer naar de manier waarop de Heere dat volk aanspreekt. Misschien dat dat dan een extra aansporing mag zijn. Om toch met ernst te luisteren en te betrachten wat de Heere zegt. Vrees niet, laat uw handen niet slap worden. Hoe spreekt de Heere dat volk nou aan? Ik zei al, ze zullen met een nieuwe naam genoemd worden. Nou, hier komt hij al naar voren. In vers 14. Juich, wees vrolijk, gij dochter Sions. Juich, Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. Moet u eens even op dat woordje dochter letten, dat hier twee keer terugkomt. Zo spreekt de bruidegom, want ze is zijn bruid. En hij heeft haar lief met al de liefde van zijn ziel. Daarom gaf hij zich en daarom zorgt hij voor ze en daarom is hij altijd met hun welstand bezig. En zal zij, als ze zijn stem hoort, als ze hem hoort spreken, mijn dochter, zal zij dan lusteloos neerzitten? Ja, zelfs dat kan voorkomen. Dat gebeurt met die bruid. Dan staat hij aan de deur. En dan klopt hij. En dan zegt hij, doe mij open. En dan gebruikt hij al die namen waarin zijn liefde voor haar tot uitdrukking gebracht wordt. En dan maakt hij bekend dat hij gekomen is, juist omdat hij haar lief heeft. En dan zegt zij, doe mij geen moeite aan. Want ik heb mijn rok uitgetogen. En ik lig al in bed. En dan kan hij weggaan. En als hij weggaat, dan doet hij, omdat hij haar toch nog lief heeft, iets waardoor haar liefde toch weer gewekt wordt. Dan steekt hij zijn hand door het raampje in de deur. En dan laat hij wat van de olie die hij meegebracht heeft voor haar achter. En als zij dan te laat helaas tot de ontdekking komt wat een dwaasheid ze begaan heeft, toen ze haar handen lusteloos en slap langs haar lichaam liet hangen, en toen ze het de moeite niet waard vond om toch op te staan, als zij dan te laat tot ontdekking komt en alsnog haar liefste wil ontmoeten, dan vindt ze hem geweken, maar dan vindt ze toch wat van die mirre aan haar handen terug. En dan kan ze het helemaal niet meer harden. Dan gaat ze de deur uit en de straat op en dan riskeert ze allerlei gevaren. Dat ze een pak slaag krijgt van de wachters die daar omgaat. Maar één ding moet ze hebben. Waar is mijn liefste? Dan heeft ze toch weer geen trage benen meer en geen slappe handen meer. Want dan is ze opgewekt door zijn liefde. Wel, dan kunt u zeggen, dit is toch een onmogelijke opdracht. Nee hoor. Dat is geen onmogelijke opdracht. Als de Heere de liefde opwekt, als de Heere het hart vaardig maakt, als de Heere zijn liefde laat merken om zo wederliefde op te roepen, dan gaan die handen, dan gaan die benen, dan is er geen vrees meer. Al zou je al die wachters tegen je hebben die je een pak slaag geven. Maar dan moet ze bij hem zijn en dan begeert ze niet anders dan het pad van zijn geboden te lopen. Nou, zou dat nou de vrucht mogen zijn van de avondmaalsviering, gemeente? Ja, bij de gewoonte avondmaalgangers zal dat wel zo niet wezen. Dat kan natuurlijk niet. En bij degene die alleen maar kwamen uit plichtsbesef en verder niks, omdat ze ook eens een keer belijdenis gedaan hebben en denken dat dat nou zo onlosmakelijk aan elkaar verbonden is, dat je het ene moet doen en het andere dus ook moet doen, zal dit ook wel niet zo zijn. Maar daar waar het hart waarlijk op de Heere gericht is en waar het om die held en om de verlossing door die held te doen is, daar zal ook deze vrucht gevonden mogen worden door de werking van Gods geest. Sta ernaar en laat de Heere werken, merken dat zo uw ziel vervuld begeert om vervuld te worden met zijn weldaden. Niet alleen aan zijn tafel, maar ook na die tijd. Om zo inderdaad ook het pad van zijn geboden te gaan. Indien gij, zo zegt hij, mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Is die het waard of niet? Amen.